Gemeente, om te beginnen een aantal mededelingen. Op de ledenvergadering van Jongsteden dinsdag zijn tot ouderling respectievelijk tot diaken gekozen de broeders P.L. van Dis en T.H. Heistek. Hun bevestiging, hun herbevestiging in het ambt waarin ze gekozen zijn zal, zo de Heere wil, plaatsvinden aanstaande zondag in de avonddienst. De biddagcollecte heeft tot nog toe opgebracht rond de 16.500 gulden. Hartelijk dank daarvoor. De collecte van vandaag is bestemd voor de kerkelijke kassen en volgende week voor de kerk. Aanstaande zondag zal er voorbereiding voor het heiligavondmaal worden gehouden. En aanstaande dinsdagavond om 19:30 zal er weer bijbelkring zijn. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het derde vers van Psalm 70. Daal haastig ter verlossing neer en ik ben nooddruftig, arm en naakt. 1 en 3 van Psalm 70. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen we uit de psalmen, de 22e, en we lezen daarvan de verzen 1 tot en met 22. Psalm 22, het eerste deel tot en met de 22e vers. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we psalm 38, het tweede vers, want uw pijlen doen mij dragen bittere plagen. 38, het tweede vers. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hassachar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm, en geen man, een smaad van mensen, een veracht van het volk. Alle die mij zien bespotten mij, ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende: hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, gij hebt mij doen vertrouwen zijnde aan mijn moeders borsten, op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de buik mijner moeder aan zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte en gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, ze zien op mij. Ze delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld van de hond. Verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Het woord Gods voor de prediking op deze zondagmorgen vinden we in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 19e hoofdstuk, Johannes 19, en daarvan de versen 23 en 24. Johannes 19, vers 23 en 24, daar lezen wij Gods woord. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Ze zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Wij zoeken Gods aangezicht om de Heere om zijn zegen te vragen. Heere, laten wij ook in deze morgen nog weer mogen naderen tot uw genade troon. En wilt gij ons horen, wilt u ons in genade aanschouwen. We danken u ervoor dat wij deze dag mogen beleven en dat u ons in de afgelopen week zegeningen en weldaden hebt willen geven. We zeggen u er dank voor, Heere, dat u ons allen hebt gespaard en dat wij de afgelopen week allen mochten beleven en dat we nu in welstand onder uw woord mogen zijn hier in dit kerkgebouw. En dat anderen die mogelijk wat minder gezondheid en krachten hebben, op een andere plaats mogelijk met ons mee luisteren naar de verkondiging van het woord. We erkennen uw goedheid, Heere, voor het feit dat wij allen nog in het land der levenden zijn. En nu bidden wij van u dat wij mogen leren om dat maar niet gewoon te vinden. Want het is niet gewoon en het is niet vanzelfsprekend dat een mens leeft, dat een mens ademen kan, dat zijn hartslag functioneert en dat al de vitale functies van het lichaam nog normaal werken. Wij danken u, Heere, voor die gunstbewijzen. Maar geef tegelijkertijd dat wij leren dat wij in geleende tijd leven. En dat we beseffen dat het niet zo blijft zoals het nu is. U hebt alle recht om onze levensdraad af te snijden. Door onze zonde hebben we ons dat waardig gemaakt. En het zou geen onrecht zijn geweest, heren, als dat al eerder gebeurd was. Maar dat u het nog niet gedaan hebt, dat bewijst dat u langmoedig bent. Dat u geduldig bent. Dat u geen lust hebt in ons verderf. Dat u onze genadetijd nog wilt verlengen om ons de mogelijkheid te geven. Om u de heren te zoeken en te dienen en om met ons leven en met al de krachten die gij ons verleent, te zoeken voor uw heilig aangezicht te leven, tot eer van uw naam. Heren, laat dan vanmorgen de bediening van uw woord daar ook dienstbaar aan mogen zijn. Laat het evangelie, zoals u het ons laat verkondigen, voor het eerst of opnieuw in ons leven ingang mogen vinden en uitwerking mogen hebben. Beide is nodig en dat laatste kan ook niet zonder het eerste. Het zal er toch eerst van moeten komen, heren, dat uw woord door ons wordt verstaan en dat we de kracht ervan leren kennen. De kracht waardoor we aan de ene kant neergeworpen worden, want we staan veel te hoog van nature en we zijn veel te belangrijk in onze eigen ogen. En we hebben nog zoveel waar we op vertrouwen en waar we voor leven en waar al onze aandacht naartoe gaat. En daarom, het is nodig om neergeworpen te worden. Het is nodig, heren, om arm gemaakt te worden. Dat we onze nood en ellendigheid recht leren kennen. Dat we ons ook echt mogen leren verootmoedigen. En anderzijds, heren, als u de kracht van uw woord toepast, dan doet u dat niet alleen om neer te werpen en om arm te maken, maar dan doet u dat ook om op te richten. Nooddruftigen zult gij verschonen, aan armen uit genade uw hulp ter verlossing tonen. En zo staan er meer woorden in de schrift. Heren, gij hebt toch die bedoeling dat verloren zondaren behouden zullen worden en dat armen en legen met goederen zullen vervuld worden. Gij hebt toch de bedoeling met uw evangelie dat de neergebogenen worden opgericht. En heren, daarin zoekt gij toch ook de verheerlijking van uw naam. Dat was toch ook de bedoeling van de komst van de Heere Jezus. Dat heeft hij toch ook verworven in zijn bitter lijden en sterven. Dat verloren mensenkinderen door zijn gerechtigheid, door het offer dat hij gebracht heeft, behouden zullen worden, tot God teruggebracht, met God, de God tegen wie ze gezondigd hebben, verzoend. Heren, wij mogen naar dat evangelie weer gaan luisteren, ook vandaag op deze Lijdenszondag. Onze gedachten mogen weer geleid worden naar datgene wat er plaatsvond op die weg van het lijden van de Heere Jezus Christus. En we mogen vanmorgen in de geest een ogenblik vertoeven op de kruisheuvel, waar de Heere Jezus Christus aan het vloekhout genageld is. En waar hij ook dat onderdeel van het lijden heeft moeten ondergaan, dat zijn klederen van hem zijn genomen en dat ze verdobbeld hebben, die Romeinse soldaten. Heren, wij vragen van u dat wij dit gedeelte van uw woord mogen verstaan en dat we ook het lijden van u, Heere Jezus, dat hierin getekend wordt, recht mogen betrachten. Maar dat wij tegelijkertijd ook iets mogen zien en, kon het zijn, ook beleven van de vrucht, van de zaligmakende vrucht die dit onderdeel van uw lijden, o heiland, draagt in het leven van verloren zondaren. Zegen ons met elkaar en laat uw geest ons leiden en in ons wonen. Mogen wij door niets worden afgeleid en mag deze eredienst door niets worden verstoord. Geef dat onze gedachten niet blijven haken bij onbelangrijke en onbetekenende dingen, maar dat onze gedachten geleid mogen worden tot de overdenking van het lijden van Christus, om daardoor ook onderwezen te worden en daarin de zaligheid, de volkomen zaligheid te mogen aanschouwen. En zo vragen wij u om uw onverdiende zegen, Heer, ja onverdiend, want wij hebben er geen recht op. Onze zonden, ze getuigen ook vanmorgen tegen ons. Maar wilt u ze om Christus wil genadig uitdelgen en wil ons om het bloed van de zaligmaker wassen en reinigen van alle ongerechtigheden. Zegen allen die naar u uitzien, Heere, wier verwachting op u de Heere gevestigd is. Misschien onder veel bestrijding en in veel geestelijke nood en duisternissen, maar die toch hopen leerden op uw woord. Laat uw genade hun deel zijn en laat uw stem horen. Degene die onbekeerd zijn, Heere, wier ogen nog gesloten zijn voor uw woord, die van uw stem nog nooit iets hebben opgevangen, wilt u ze door uw almachtige kracht staande houden. En wilt gij in hun leven overwinnen en de machten van zonde en duivel breken. Breid uw koninkrijk vandaag uit, niet alleen hier, maar overal. En wil uw naam heerlijk maken, o God, tot aan de einden der aarde. Ten slotte, dat offer dat de Heer Jezus gebracht heeft, dat is toch genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld, zo belijden wij. En degene die tot u komt, pleitend op dat offer van Christus, die zal toch niet ledig worden weggezonden. Heere, daarom, omdat de Heer Jezus zo'n groot werk gedaan heeft, laat daarom de vrucht op zijn arbeid ook groot zijn. En laten er velen mogen worden toegebracht die u leren verheerlijken en die uit het volkomen offer van Christus leren leven. Breid zo uw koninkrijk uit door er nog velen toe te voegen aan de gemeente die zalig wordt. En wilt gij het volk dat gij gekend hebt en waaraan gij u geopenbaard hebt verder leiden op de weg die ten leven leidt, opdat ze ook meer en meer oog mogen hebben voor die gezegende zaligmaker en voor al datgene wat hij voor zijn volk heeft verdiend. Denk aan hen die het moeilijk hebben, Heere, misschien ook wel moeilijk door allerlei aardse, lichamelijke omstandigheden, tegenspoeden. Er zijn ook zoveel dingen in ons leven waar we diepe vragen bij ontmoeten, dingen, Heere, waar we door ontzet worden, dingen waar we door van streek raken. Laten we, als de weg zo is dat deze dingen op ons pad geplaatst werden, onze steun maar bij u de Heere zoeken, om het bij u alleen te vinden ook. Want dan zijt gij een God die een volheid van genade bezit. En dan hebt u mogelijkheden om te troosten en om te sterken en om moed en kracht te geven. Zo leggen wij onze noden voor u neer. En we vragen u, Heere, voorzie erin, vervul ze. En scheld ons alle misdaden kwijt. Ja, ontfermt u zich over ons. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen Psalm 22, het 8e en het 9e vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd en mijn beenderen kan ik tellen één voor één. 8 en 9 van Psalm 22 en u krijgt gelegenheid om uw gaven de Heere te geven. De Heere Jezus heeft op zijn lijdensweg vele en verschillende mensen ontmoet die allemaal op hun manier hun bijdrage geleverd hebben aan de verzwaring van zijn lijden. Daar waren zijn rechters, de Joodse rechter, het Sanhedrin met de voorzitter Caiaphas, de hoge priester, Pilatus, de Romeinse stadhouder, die ook recht moest spreken. Daar waren zijn discipelen die hem allemaal verlaten hebben. Judas die hem verriet. Petrus die hem verloochende. Daar waren de dochters van Jeruzalem die hem beweenden. Maar die dat meer deden uit medelijden dan uit waarachtig geloof. En naar zulk lijden ziet de Heer, zulk medelijden ziet de Heere Jezus niet uit. Er was Simon van Cyrene die zijn kruis droeg, maar die dat pas deed nadat hij ernstig geprotesteerd had en die ertoe gedwongen moest worden, waarmee hij tegelijkertijd ook het lijden van de heiland ook weer verzwaarde. En er waren er, om niet meer te noemen, er waren ook de soldaten, de krijgsknechten. En zij hebben ook hun bijdrage geleverd aan de verzwaring van Christus' lijden. Zij waren erbij in de hof van Gethsemane toen Jezus gegrepen, gevangen genomen werd. Ze waren mee uitgetogen met de dienaren van het Sanhedrin om Jezus te vangen. En ze waren gewapend ook toen zij op die missie uitgingen, alsof Jezus een gevaarlijke misdadiger was. Die soldaten komen we in de lijdensgeschiedenis ook tegen als Jezus tenslotte door Pilatus veroordeeld is tot de geeseling. Dat hebben zij uitgevoerd, die soldaten. Zij hebben de geeselriemen gestrekt en zij hebben Jezus' ontblote rug doorploegd. En toen hebben ze een spel met hem gespeeld. Ze hebben over die gewonde schouders en rug een spotkleed gehangen. Ze hebben een doornenkroon op zijn hoofd gezet. Ze hebben een rietstaf in zijn hand gegeven. En ze zijn voor hem gebogen, op de knieën gebogen. En ze hebben gezegd, wees gegroet, koning der Joden. Dat hebben ook de krijgsknechten gedaan. En nu komen we ze weer tegen. Op Golgotha. Dit keer de soldaten van het executiepeloton. 4 man onder leiding van die hoofdman. Zij hadden de taak om Jezus te executeren. En dat was in dat geval aan het kruis spijkeren. Geen aangename taak. Zelfs voor verharde soldaten niet. Zij hadden uiteraard wel het een en ander meegemaakt in hun dienst. Op het slagveld wellicht ook. Ze waren niet voor een kleintje vervaard. Ze deinsden niet terug voor bloedstorting of voor ander geweld. Maar toch was het geen plezierig werk wat zij te doen hadden. Die veroordeelden aan het kruis spijkeren. En dan die kruispaal overeind zetten. En ze hebben, als ze dat al eerder gedaan hebben, het ook meegemaakt dat de kruiselingen vloekten. Of baden. Of op allerlei manieren van hun ellende getuigden. Enige verzachting, enige verlichting voor die lugubere taak vonden deze soldaten in het feit dat er een bepaling was dat zij die dit laatste werk deden ook de erfgenamen van de gekruisigden mochten zijn. Hun viel ten deel wat er nog uit de schamele nalatenschap van de kruiselingen overbleef. Dat mochten zij onder elkaar verdelen. En dat kwam dan op hun normale soldij, een extraatje. Niet zoveel, maar toch nog wat. En zo hebben ze dat ook in het geval van de Heere Jezus gedaan. Ze hadden hem uitgekleed of bevel gegeven zichzelf uit te kleden, voordat ze hem op de kruispaal uitstrekten en voordat ze zijn handen en zijn voeten aan het kruishout vastspijkerden. En als ze dan het kruis overeind gezet hebben, dan komen ze eraan toe om dat stapeltje kleren wat van hem daar op de grond achtergebleven is, onder elkaar te verdelen. Dat zal niet zoveel geweest zijn. Een hoofdbedekking, zoals de Joden gewoon waren te dragen, een gordel, een opperkleed, een paar sandalen en dan ook nog een onderkleed. Wie krijgt wat? Marcus vertelt ons dat ze het lot geworpen hebben. Ze waren met z'n vieren, met z'n vijven. En nu moeten ze allemaal hun deel krijgen. Wie zal die gordel krijgen? Wie die schoenen? Wel nu, daar beslist het lot over. En zo krijgt de een dit kledingstuk en de ander krijgt dat kledingstuk. En dan is er ook nog het onderkleed. En dat was een kostbaar kledingstuk in dit geval. Het kleed dat op het lichaam gedragen wordt. In onze tekst wordt het de rok genoemd, maar u moet het als het onderkleed zien. En de kostbaarheid van dat onderkleed wordt door Johannes beschreven als hij zegt dat dit kledingstuk zonder naad was, van bovenaf geheel geweven. Dat is kennelijk iets bijzonders geweest, dat wijst op een stuk kostbaarheid van dit kledingstuk. En het zou niet onmogelijk zijn dat de Heere Jezus dit kledingstuk eens een keer gekregen heeft van een of andere welgestelde Israëliet, man of misschien wel vrouw. We lezen in het begin van Lucas 8 dat er onder de discipelinnen van de Heere Jezus waren die hem dienden met hun goederen. Welgestelde vrouwen die tot het geloof in de Heere Jezus gekomen waren en die in de kring van zijn discipelinnen waren opgenomen en die er, en ze konden het dan ook doen vanwege het feit dat ze welgesteld waren, maar die er ook alles voor over hadden om de Heere Jezus in materieel opzicht vooruit te helpen. Ze dienden hem met hun goederen. Wie zal zeggen of uit die kring dit kostbare kledingstuk misschien afkomstig is? Als de soldaten dat onderkleed bekijken, dan zijn ze het er met elkaar gauw over eens. Als we dit in vieren of in vijven scheuren, dan heeft niemand er meer wat aan. Laten we dit niet scheuren. Zo spreken ze met elkaar af. Laten we hier ook de dobbelstenen overwerpen. En dan zal het lot beslissen wie van ons dit kledingstuk naar zich toe mag nemen. En zo gebeurt het. U moet het zich dan maar even voorstellen, daar aan de voet van het kruis. Jezus hangt daar, die andere kruiselingen inmiddels ook. Ze lijden. En de mensen, allerlei soort mensen, lopen daaraan voorbij om eens te kijken en in nieuwsgierigheid te bevredigen bij deze executie. En intussen met Jezus ook te spotten. En terwijl de Heer Jezus daar hangt in zijn lijden, in de bittere smarten van lichaam en ziel, doen ze hem dit ook nog aan. Dat ze daar zijn klederen verdelen en over dat onderkleed het lot werpen. Misschien vraagt iemand zich af, is dat nu allemaal zo belangrijk dat daar nog een aparte vermelding in het evangelie voor nodig was? Dat is toch eigenlijk een bijkomstigheid, de kruisiging, de geeseling, het lijden in Gethsemane, de veroordeling, dat zijn toch allemaal gewichtige, belangrijke punten. We kunnen ons indenken dat de Bijbel dat uitvoerig beschrijft, want daarin heeft de Heere Jezus inderdaad zwaar lijden moeten ondergaan, maar dat betrekkelijk geringe onderdeel van de verdeling van zijn klederen, is dat nu ook zo belangrijk om vermeld te worden? En is dat dan ook tegelijkertijd zo belangrijk om daar een hele preek aan te wijden? Johannes helpt ons op weg in de manier waarop hij deze gebeurtenis beschrijft, helpt ons op weg naar het rechte verstaan van deze gebeurtenis. Want wat ziet Johannes als de soldaten daar de klederen van Jezus verdobbelen? Hij ziet de schrift vervuld worden. Dat heeft hij wel meer gezien in dit gedeelte. En dat hebben de andere evangelisten ook begrepen. Dat in het lijden van Christus keer op keer de schriften vervuld werden. En hier is het dan een woord uit de 22e psalm dat zijn vervulling krijgt. Een woord van David. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld. En over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. We lazen dat vanmorgen uit deze psalm van David. Heeft David dat dan ook in zijn leven meegemaakt? Een situatie dat hij van zijn kleding beroofd werd en dat zijn vijanden er met zijn kleren vandoor gingen. Ach, wie zal zeggen of David dit zelf zo meegemaakt heeft, of dat hij door de geest der profetie verlicht is geweest en in dit geval niet over zijn eigen omstandigheden gesproken heeft, maar profetisch gesproken heeft over wat er gebeuren zou even later in het leven van de grote zoon van David. Wie zal dat zeggen? Maar het staat er in ieder geval. En op Golgotha is het vervuld. Dat woord gebruikt Johannes. Het is tot zijn volheid gekomen. Wat het in Davids leven ook betekend mogen hebben. Het vol worden ervan, het vervuld worden ervan, dat geschiedt hier. Op de dag waarop Jezus gekruisigd is. En door de geest verlicht heeft de evangelist Johannes het woord van God waar zien worden. Hier is opnieuw bewezen dat Gods raad bestaat. En dat de Heere al zijn welbehagen uitvoert. Gemeente, ik zou niet weten wat ik verder over de verklaring van deze woorden uit onze tekst nog zou moeten zeggen. Het wordt heel sumier beschreven, heel sober. We moeten dan onze fantasie ook maar niet zijn gang laten gaan. Laten we het wat de uitleg van dit woord, dit schriftwoord betreft, hierbij laten. En laten wij zien wat de boodschap ervan is. Wat de betekenis ervan is voor de kerk ook van vandaag en wat het ons te zeggen heeft. En het eerste waar ik u dan zou willen bepalen is dat dit ook weer een nieuw lijden voor de Heer Jezus is geweest. Dit is inderdaad ook een stukje van de lijdensgeschiedenis. Het is lijden voor hem geweest toen hij naakt uitgekleed werd. U weet toch wel, u beseft dat toch wel, dat onze kleren een belangrijke functie hebben. Voor de zondeval had een mens geen kleding nodig. Adam en Eva, toen ze nog in de staat der rechtheid verkeerden, waren naakt. En de schrift zegt heel nadrukkelijk, en ze schaamden zich niet. Daar was ook geen enkele reden voor. Ze waren zo geschapen en dat was goed, goed ook naar Gods maatstaven. En daar hoefden ze dan ook niets aan te veranderen. Ze konden zo leven zoals God hen gemaakt had. En u weet wat er gebeurd is toen de mens zondaar werd. Toen is in die mens iets ontwaakt wat hij voor die tijd niet kende. Om te beginnen vrees. Vrees ook voor God. Maar in de tweede plaats is in die mens iets ontwaakt wat hij voor die tijd nooit gekend had, namelijk schaamte. En uit vrees voor God en uit schaamtegevoel hebben Adam en Eva zich toen verborgen. En vanuit dat schaamtegevoel hebben ze zich wat ze nog nooit eerder gedacht hadden en wat ze nog nooit eerder overwogen hadden, hebben ze geprobeerd zich schorten te maken. Ze hebben van de vijgenboom bladeren afgeplukt en die hebben ze aan elkaar verbonden op de een of andere manier om zo hun schaamte, hun schaamdelen te bedekken. Dat is na de zondeval gekomen. Toen kreeg de mens een kleed nodig. En hij erkent dat ook tegenover God. Ik schaamde mij. En toen zei God, hoe komt dat dan? Het gegeten van de boom waarvan ik gezegd heb dat je daar niet van zou eten? Ja, toen. Toen is het gebeurd. Toen de mens zondaar was. En wat heeft God toen gedaan? Nadat de Heere daar die mens gedagvaard had en nadat de Heere zijn oordeel had uitgesproken, nadat de Heere het vonnis geveld had, nadat de Heere de mens ook uit het paradijs verdreven heeft, heeft hij ze in zijn langmoedigheid, in zijn trouwe zorg zelf kleren gegeven. Niet die vijgenboombladeren die Adam en Eva zelf op een hele primitieve manier aan elkaar geregen hadden om zichzelf zo nog een klein beetje te bedekken. Maar God gaf hen rokken van vellen. God heeft hen de kleding gegeven. De kleding die deugdelijker, die beter was, die beter beschermde. Beschermde tegen de kou, ja, dat is ook een functie van ons kleed. Maar de functie van ons kleed is niet dat we beschermd zullen worden tegen de kou. Dat is ook belangrijk, zeker. Maar dat was in het paradijs zo nodig nog niet, want konden ze er voor die tijd naakt zijn. De temperatuur veranderde niet toen ze gezondigd hadden. Het klimaat veranderde niet toen ze zondaar werden. Maar dat ze daarna kleren nodig hadden, dat was vanwege dat schaamtegevoel dat opkwam. Omdat ze zo, zoals ze voor die tijd toen ze zondeloos waren geleefd hadden, niet meer konden leven. En instinctmatig is het nog zo bij de mens dat hij zijn naaktheid zoekt te bedekken. En u voelt wel aan dat het kleed op deze manier een belangrijke functie heeft gekregen. En wat een zegen is het. Wat een zegen dat God ons in zijn algemene goedheid kleding geeft. In de afgelopen week hadden we onze biddag voor gewas en arbeid. We hebben het over het eten gehad. Maar je kunt het met hetzelfde recht op een biddag of rondom een biddag ook hebben over de zegen van het kledingstuk. Dat God ons in zijn langmoedigheid nog geeft. Waar hij nog mogelijkheden voor schenkt. En waarmee hij ons nog wil bedekken en beschermen. Zeker ook tegen de kou en tegen allerlei klimaatsinvloeden. Maar vooral ook vanuit dat eerste motief dat God ermee had. Om onze naaktheid, om onze schaamte te bedekken. Nu kan een mens ook weer, dankzij die algemene goedheid van de Heere, eerbaar door het leven. Ons kledingstuk is bedoeld om eerbaar door het leven te gaan. En dat is vandaag nog altijd waar. Ook al wordt het door de feiten, zo het lijkt, aan alle kanten weersproken. In een tijd van naaktcultuur en naaktrecreatie. Maar dat toont ook alweer hoe ver we bij het oorspronkelijke vandaan zijn geraakt. Dat toont ook alweer hoezeer de zonde en de drang tot zonde en de verleiding tot zonde het hele leven in alle facetten en in alle aspecten zoekt te doortrekken. Zodat de mens vergeten moet wat schaamte is. En zodat hij al schaamtelozer en al onbeschaamder zichzelf zal kunnen gedragen. Daar is zelfs de kledingindustrie op uit. En daar zitten natuurlijk ook kwalijke, boze invloeden achter. Daarom is het niet onverschillig wat voor kleren we dragen. Daarom is het niet onverschillig hoe lang onze rokken zijn. Ook dat is niet onverschillig. Want we kunnen kleding dragen die anderen tot zonde prikkelen ook. En die anderen tot gedachten brengen die niet zuiver zijn voor Gods ogen. Daarom is het niet onbelangrijk hoe we met onze kleding omgaan. En wat we uit de winkel meenemen of wat we onder de naaimachine vandaan halen om onszelf en onze kinderen aan te trekken. Er is een spreekwoord dat zegt, kleren maken de man. Je kunt ook zeggen, kleren in bepaalde gevallen mismaken de man. We moeten toch ook aan ons kleding herkend kunnen worden als mensen die nog besef hebben van wat God van ons vraagt. In onze zondagse kleding en in onze zomerkleding en in onze vrije tijdskleding en altijd. Het zou geen kwaad kunnen als wij die in een wereld van schaamteloosheid leven, ons niet lieten beïnvloeden door de trend van de mode, maar dat wij ons lieten beïnvloeden door de fijne gevoeligheid die we leren van de Heilige Geest. En dat we niet een ander tot zonde zoeken te brengen, bewust of in de meeste gevallen, laat ik hopen, ook nog maar onbewust. In ieder geval is het voor de Heere Jezus, die zo zuiver de dingen aanvoelde, die zo puur, zo zondeloos was in alle dingen, in ieder geval is het voor de Heere Jezus een uiterst pijnlijke ervaring geweest, toen ze hem van zijn kleren beroofden. En toen ze hem in zijn naaktheid te kijk hebben gehangen aan het kruis. Want u moet niet denken zoals sommige afbeeldingen ons willen laten geloven dat de Heere Jezus nog een lendendoek had. Hij had niets meer. En iedereen kon hem schaamteloos aankijken. En iedereen kon met hem spotten. Met de Heilige Zoon van God, die daar in zijn naaktheid tentoongesteld werd. En hij had niets om zich mee te bedekken, want zijn handen waren vastgespijkerd aan het kruis. En die kon hij ook niet gebruiken om zijn schaamte te bedekken. Wat een smart voor Jezus. Wat een ander nog heeft, heeft hij niet meer. Zelfs de gaven van Gods algemene goedheid zijn hem ontnomen. En zo is hem niets bespaard gebleven. En dat maakt hij mee terwijl hij leeft. Daar zitten de soldaten aan de voet van het kruis. Ze verdobbelen zijn kleren. Hij heeft ze toch niet meer nodig. Hij gaat toch sterven. Terwijl hij het meemaakt, terwijl hij het aanschouwen kan vanaf het kruis, worden daar zijn kleren al verdeeld en loopt daar een soldaat, een Romeinse soldaat, die bij het lot de sandalen van de Heere Jezus heeft toegewezen gekregen. Hij trekt die sandalen aan om te kijken of ze hem passen en of hij ermee uit de voeten kan. En Jezus heeft het toekijken, zijn eigendom, in handen van een heiden. Want hij heeft het toch niet meer nodig. Kunt u zich dat indenken, dat je spullen al verdeeld worden, terwijl je nog leeft? Wat is dat voor de Heer Jezus geweest? Wat de goddelozen zelfs nog hebben, en waar zij nog in mogen delen, in ieder geval tot aan het uur van sterven, dat wordt Jezus ontnomen. Dit dan hebben de krijgsknechten gedaan, mensen zonder enig meegevoel. zonder enig medelijden. Ze hebben niet eens het fatsoen om te wachten totdat de Heer Jezus de geest gegeven heeft. Dit dan hebben de krijgsknechten gedaan. Zo zegt Johannes met nadruk. Zij dragen ook hun aandeel in het lijden, in de verzwaring van het lijden van de Heer Jezus Christus. Maar zullen we dan bij de krijgsknechten blijven staan? Als het over de verzwaring van het lijden gaat, is dat het ergste, is dat het gewichtigste voor de Heer Jezus geweest? Weet u, Johannes heeft daar een blik geslagen, niet alleen maar op wat er plaatsvond aan de voet van het kruis, maar Johannes heeft over die gebeurtenissen heen, door de geest der profetie verlicht, ineens het licht op zien gaan over een woord uit dat oude psalmboek van Israël. En toen heeft hij perspectieven gezien en toen heeft hij ook ontdekt. En dat laat hij ons hier weten, dat dat lijden van de Heere Jezus maar niet alleen een lijden geweest is, dat hem door die soldaten, door die krijgsknechten aangedaan is. Want tenslotte hebben die krijgsknechten ook niet anders gedaan dan uitvoeren wat de raad en de wil van God tevoren bepaald had dat geschieden zou. En de raad en de wil van God die tevoren bepaald had wat geschieden zou, had ook vastgesteld. En dat had hij bij de mond van David al laten optekenen, dat ze zijn klederen van hem zouden wegnemen. En dat ze over zijn kleding het lot zouden werpen. Dat is ook naar de bepaalde raad en voorkennis en wil van God gebeurt. Waarom? Waarom stond God er toe dat die soldaten Jezus' klederen afnamen en verdobbelden terwijl hij nog leefde? Waarom stond God er toe dat Jezus daar in zijn schamele naaktheid aan het vloekhout gehangen zou worden? Waarom deed God dit? Waarom ontnam God de Vader aan de Zoon zelfs de blijken, de bewijzen van zijn algemene goedheid? Waarom? Omdat op hem alle ongerechtigheden zijn aangelopen. De ongerechtigheden van zijn volk, en dat volk bestaat uit mensen die nergens meer recht op hebben. Wist u dat? Het volk dat Christus kwam verlossen, dat was een volk bestaande uit mensen die nergens recht meer op hebben. Die alles verbeurd hebben, ook hun kledingstukken. En die als ze voor God moeten verschijnen, letterlijk niets meer hebben om achter te verschuilen en om zichzelf mee te bedekken. En daarom is Gods hand hierin, als hij zijn zoon op deze wijze treft en als hij zijn zoon op deze wijze ook nog weer meer doet lijden. Het is Gods hand die door middel van die soldaten Jezus zijn klederen afneemt. Want al de gramschap Gods moet hij dragen. Zal hij waarlijk een volkomen zaligmaker zijn? Zal hij zijn volk werkelijk van alle ongerechtigheid verlossen? Zal hij zijn volk van al de gevolgen, de bittere gevolgen van de zonde verlossen? Zal hij de beker van de toorn van God geheel en al drinken? Dan mag hem niets bespaard blijven. Dan moet hij als borg, ja zeker als de plaatsvervanger van zondaren, ook dit meemaken. En daarom, en dat is dan eigenlijk voor de Heere Jezus nog veel intenser geweest dan dat hij moest meemaken dat de soldaten dit deden. Daarom heeft de Heere Jezus het aan het kruis van Golgotha gevoeld, ingeleefd, dat zijn Vader naar hem sloeg. Wat Adam en Eva nog kregen van God, rokken van vellen om aan te trekken, dat heeft God aan zijn eigen zoon onthouden. Verzwaring van zijn lijden. Er is een tweede les die we hieruit leren, een tweede element in het woord van onze tekst. We vinden niet alleen verzwaring van het lijden van Christus, we vinden ook vervulling van de profetie. Ik wees u daar al op. Heel het evangelie door is dat trouwens te zien, ook hier. Laten we zien in dit gedeelte in Johannes 19. Ik tel 4 plaatsen waar in dit korte stukje vanaf vers 17 tot en met het einde, bijna het einde van dit hoofdstuk, de evangelist over het lijden van de Heer Jezus spreekt. Ik tel 4 plaatsen waarin hij zomaar iedere keer weer uit het Oude Testament citeert. Hier in onze tekst, Psalm 22, dat woord van David, waar we het zojuist over hadden. Verderop in vers 28, hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Vers 36, want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. Vers 37, wederom zegt een andere schrift. Ze zullen zien in welke zij gestoken hebben. En lezen we andere evangelisten en wat zij verteld hebben over het lijden van de Heer Jezus. Dan vind je bij Marcus het woord uit Jesaja 53 aangehaald. Hij is met de misdadigen gerekend. Dan vind je op een andere plaats weer een ander woord uit het Oude Testament vervuld. Het is vervulling van de profetie. Wat hier ook bij die verdeling van de klederen van de Heer Jezus gebeurt. En wat zegt dat? Gemeente, dat zegt met alle duidelijkheid, met zoveel duidelijkheid dat alle twijfel uitgebannen dient te zijn voor nu en voor altijd. Dat de raad van God bestaat en dat de Heere al zijn welbehagen doet. En dat wat hij voorzegd heeft gebeurt. Wat zegt dit? Wij worden op deze wijze in aanraking gebracht met de waarachtigheid, met de betrouwbaarheid van Gods eigen getuigenis. We worden in aanraking gebracht met de waarheid dat Jezus waarlijk de Christus is. De dingen die van hem voorzegd zijn, ze hebben allemaal hun vervulling gekregen. Twijfelt u wel eens aan de Bijbel? Twijfelt u wel eens aan de waarheid van Gods woord? Zou het nou wel waar zijn wat daar staat? Zou dat allemaal nou wel echt zo zijn? Of moeten we, en daar heb je natuurlijk alweer iets uit deze tijd, uit de theologische wereld, of moeten we het misschien toch wel heel anders opvatten en is veel van wat de Bijbel zegt inkleding? Is veel van wat de Bijbel zegt menselijke weergave van misschien wel wat geestelijke waarden en werkelijkheden, maar dan toch inderdaad op een menselijke manier weergegeven, zodat de menselijke fantasie daar een grote rol in gespeeld heeft en de visie van de mens daar heel duidelijk in naar voren komt. En als we dan proberen te verstaan wat de Bijbel ons te zeggen heeft, dan zullen we voorlopig, net als met een pakje op Sinterklaasavond, een hele hoop papier af moeten wikkelen om dan tenslotte nog iets over te houden ook. Maar veel is verpakking. Jawel, zodoende kan de twijfel aan de waarheid van het woord van God gevoed worden. En zodoende zijn er heel wat mensen die in onzekerheid zijn geraakt. Die van huis uit nog wel hebben gehoord, de Bijbel is Gods woord. Maar die langzamerhand ook van de kant van allerlei theologen en in de weg van hun studie meer en meer zijn gaan geloven. Nee, de Bijbel is niet Gods woord, maar Gods woord is wel ergens in de Bijbel te vinden. Maar je moet er eerst goed naar zoeken. En zodoende is voor vele mensen geloven nog weer een stuk moeilijker geworden. Maar al hebben we niet zoveel gestudeerd en al hebben we niet zoveel van moderne theologie gelezen, En dan leven we een eenvoudig leven, misschien wat teruggetrokken. Dan zijn er voor de vorst der duisternis en in ons arglistige hart nog zoveel mogelijkheden om toch ook te gaan twijfelen. Zou het wel zo zijn? Zelfs bij mensen die beter weten, die niet alleen uit kracht van opvoeding weten dat de Bijbel Gods woord is, maar die het door het werk van de Heilige Geest ook wel eens echt hebben geloofd met hun hart. Mensen die van God genade ontvangen hebben, mensen die de kracht van het woord in hun leven toch wel eens hebben ondervonden, de kracht tot zaligheid. Zelfs bij hen komen tijden voor dat de vorst der duisternis resultaat boekt, als zij onrust, als zij twijfel, als zij aanvechting in hun leven uitzaait. En het ongelovige hart, het van nature ongelovige hart, het arglistige hart, is vaak maar al te bereid om die twijfel toe te laten. Zou het wel echt waar zijn? Het kan zelfs zo ver gaan en misschien zit er hier iemand die toch ook van genade in zijn leven mag spreken. Maar die toch ook ondervonden heeft dat soms op een alleroog onverwachtst moment, tot zijn eigen schrik en ontsteltenis, de vraag wel eens op kan komen, ja, zou er eigenlijk wel een God zijn? Atheïstische gedachten. Zelfs die kunnen bovenkomen in een mensenziel. Zou er wel een Heilige Geest zijn? En als je eenmaal zo besprongen kan worden, je kunt de gedachten soms niet kwijt, je kunt ze niet van je afzetten, je kunt er wel tegen inbidden, maar ach, de Heere, die neemt niet terstond zulke gedachten weg. De duivel die heeft vaak succes en resultaat als hij een ziel zo verstrikken en zo beangstigen kan. En de vraag in de ziel doet oprijzen, ja, als je zo ver bent. En als je dat allemaal kunt gaan denken, je moet je maar eens afvragen of jij niet de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebt. Kijk nog eens naar dat woord, kijk nog eens naar dat getuigenis van Johannes en de interpretatie van de gebeurtenissen aan de voet van het kruis zoals Johannes die geeft als hij zegt, toen is de schrift vervuld geworden. Wat gebeurt daar met de Heere Jezus? Datgene wat David al voorzegd heeft. Wat gebeurt er met de Heere Jezus als hij met de misdadigers gerekend wordt? Datgene wat Jesaja al voorzegd heeft. Wat gebeurt er met de Heere Jezus dat als die soldaten komen om de beenderen van de ene en de andere moordenaar te breken en bij Jezus niets doen, omdat hij al gestorven is, niets anders dan wat in het woord van God omtrent het paaslam al gezegd is, geen been van hem zal gebroken worden. Die dingen gebeuren. Letterlijk gebeuren ze. De verdeling van zijn kleren, het dobbelspel over zijn gewaad. Het is letterlijk voorzegd en het is letterlijk vervuld. En daar zaten eeuwen tussen. Tussen David en Golgotha. Daar zaten eeuwen tussen. En misschien heeft na David nooit meer iemand gedacht, wat zou dat nou betekenen en hoe zou dat nu verstaan moeten worden? En als ze erover nagedacht hebben, wat zou dat betekenen en hoe moet dat verstaan worden, dan wisten ze er geen ander antwoord op te geven dan dat David dat misschien op een bepaald kritiek moment in zijn leven meegemaakt had. En meer niet. Maar als het gebeurt op Golgotha, dan verlicht de Heilige Geest de ogen van Johannes en dan zegt hij, en toen is het vervuld. Even later. Gemeente, wilt u krachtiger bewijs, wilt u duidelijker getuigenis dat het woord van God de waarheid is en dat de Heere Jezus waarlijk de beloofde zaligmaker is en dat al de dingen die omtrent hem gezegd voorzegd zijn, gebeurd zijn?
Is dat dan niet voldoende aansporing om als de twijfel oprijst en als de aanvechting komt en als wat voor gedachten dan bij ons binnenkomen van buitenaf of van binnenuit oprijzen, is dit dan niet voldoende stimulans om te zeggen tegen al die twijfelgedachten en tegen al die aanvechtingen, nee, want het is gebeurd. Het is vervuld zoals God het gezegd heeft. O, daar is alle reden. Alle reden. En daar heeft God in zijn goedheid en in zijn zondaarsliefde voor gezorgd. Er is alle reden om het woord van God van A tot Z, van Genesis 1 tot Openbaring 22, te vertrouwen. Met ons ganse hart te vertrouwen. Er is geen twijfel mogelijk. Als er twijfel is, dan komt dat uit ons zondige bestaan op. Dan komt dat uit de verleider, uit de macht van de overste der duisternis voort. Maar er is ten opzichte van het woord van God geen woord waaraan wij hoeven te twijfelen. God is de betrouwbare en zijn woord is de betrouwbare. En laat u niet van de wijs brengen door die zogenaamd subtiele verandering waarbij mensen ons proberen te doen geloven. Dat nee, niet de Bijbel is Gods woord, maar Gods woord is wel in de Bijbel. Want u raakt daar tenslotte alles mee kwijt. Laat u niet misleiden, ook niet door een valse leer. Maar houdt u aan datgene. En al zou u het alleen maar doen op grond van wat de Heere hier gezegd heeft en wat de evangelist bij de verlichting van de Heilige Geest gezien heeft. Dat in Christus alles gebeurd is. Wat God even tevoren al door verschillende profeten en psalmisten heeft laten verkondigen. Geloof, zo mag de psalm inderdaad wel zeggen. Geloof zijn heilrijk. Geloof zijn troostrijk. Geloof zijn betrouwbaar. Zijn eeuwig onwankelbaar betrouwbaar woord. Geloof het. Want het is waarachtig. En het is getrouw. En dat mag toch wel een stimulans zijn voor hen. Die misschien onder veel bestrijding. En misschien wel met veel vragen God zoeken. In al hun zielsverdriet. Die de Heere nodig gekregen hebben. En die uit de ellende van hun bestaan de toevlucht genomen hebben. Die naar het woord van God grijpen. Om te horen wat de Heere te zeggen heeft. En als dan juist, ja, dan juist, de twijfel bovenkomt en de aanvechting ons bespringt. Je grijpt nou wel naar de Bijbel, maar kun je daar nou op aan? Is het dan geen krachtige stimulans wat we in onze tekst vinden om te zeggen, ja, daar kan ik op aan. Dat is het enige woord in de ganse wereld waar God voorin staat. En dat heeft hij bewezen ook. En dan in de derde plaats, dat lijden van de Heere Jezus, dat draagt nu ook vrucht. Daar ligt zaligheid in wat er met de Heere Jezus en met zijn klederen gebeurd is. Daar ligt zaligheid in voor arme zondaren. Het is niet te vergeefs geweest. Arme zondaren, zei ik. Hoe arm? Hoe arm is een mens? Hoe arm? Als God ons gaat ontdekken aan onszelf en als God ons gaat ontgronden ook vooral. En daarmee bedoel ik als de Heer ons af gaat nemen wat voor hem geen waarde heeft en wat voor hem niet bestaan kan en waar we niet voor hem mee kunnen verschijnen. Als God ons gaat ontgronden, als God ons gaat ontkleden, zodat onze schotten van vijgenboombladeren eraan gaan. Hoe arm is een mens dan? Ik ben ellendig, arm en naakt. We zongen het uit Psalm 70. Zo arm. En de Heer Jezus zegt hetzelfde als hij via Johannes een brief schrijft aan de gemeente van de Laodicense. Mensen die nogal wat hadden. En mensen die nogal wat dachten te hebben ook. Die voor zichzelf dachten en dat zo onder elkaar ook wel zeiden. Wat zijn we toch rijk, hè? Wat zijn we toch gezegend. Wat hebben we toch veel. Ze dachten dat ze waren rijk. En verrijkt. En ze hadden aan geen ding gebrek. Zo keken ze naar zichzelf. En Jezus zei, maar je weet niet hoe het in werkelijkheid is. Je weet niet dat je arm bent en blind en jammerlijk. En dan gebruikt hij ook dat woord. En naakt. Ze hebben het dan niet geweten. Ze hebben het misschien ook niet eens willen weten. En toen de Heere Jezus dat aan hen zei, hebben ze het misschien niet eens willen horen. Maar naar zijn norm gemeten en met zijn maatstaf beoordeeld, waren ze zo arm dat ze echt helemaal niets meer hadden. En als ze voor God moeten verschijnen, staan ze daar zonder enige bedekking. En nou heb ik het, en u begrijpt dat natuurlijk wel, nou heb ik het niet meer over de bewijzen van Gods algemene goedheid in het pak dat we dragen of in de andere kleren die we kregen. Die zijn ook verdiend, daar niet van. Die hebben we ook van de Heere. Die hebben we ook uit de volheid van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Zoals Adam en Eva die rokken van vellen ook van de Heere gekregen hebben. En waarin de Heere ook aan hun en zo ook aan ons nog zijn goedheid en zijn grote langmoedigheid bewijst. En dat we nog een kleerkast hebben die we vol kunnen hangen. En misschien wel niet eens plek genoeg om alle kleren op te bergen. Dat hebben we ook aan hem te danken. Maar daar doel ik nu niet meer op. Waar het nu over gaat is over dat kleed dat we moeten hebben om onze geestelijke naaktheid en schaamte voor God te bedekken. Wij moeten bekleed worden. Een mens moet toch voor God kunnen bestaan. Ik zal niet gaan herhalen wat gezegd is in de prediking toen het over de rechtvaardiging door het geloof ging. Maar iets van datgene wat er toen gezegd werd, dat komt vanmorgen toch weer terug. Wij moeten voor God kunnen bestaan. Hoe? Met onze lompen en met onze lorren, dat baat niet. Met die goede werken die onvolkomen en met zonde bevlekt zijn, dat baat niet. Wij moeten bekleed worden, de Heere wijst het in zijn woord aan en de beeldspraak is duidelijk na de preek van vanmorgen, denk ik. De Heere, we moeten bekleed worden met de mantel der gerechtigheid en met de klederen des heils. En die vuile lompen en die gescheurde vodden die wij dragen, die moeten we kwijt. Zoals de verloren zoon, die vuile plunje, kwijt moest. En dat was zo weinig waard dat er in de hele gelijkenis geen woord meer aan besteed wordt. Die kleren van die jongen zelf, die zijn zo weinig waard dat er geen woord meer aan besteed wordt. Die zijn zo alleen maar geschikt voor de voddenhoop, voor de voddenzak. Daar kun je niks meer mee beginnen. En dan, als die van zijn vuile kleren, van zijn lompen bevrijd wordt, dan zegt de vader in de gelijkenis niet tegen zijn knechten, nou kijk eens wat er nog in de kast hangt. En breng eens wat mee, wat er misschien past. Maar dan zegt de vader in de gelijkenis, breng nu voor het beste kleed. Het beste. Zoals Jozua de hoge priester wisselklederen kreeg. Hoe kan God dat in zijn woord laten opschrijven? Hoe is het mogelijk dat mensen die alleen maar lorren en lompen hebben en vuil en verloren zijn en naakt zijn, als ze die lompen ook een keer kwijt moeten. Hoe kan God nu zeggen dat zulke mensen met het beste kleed bekleed kunnen worden? En met de mantel der gerechtigheid en met de klederen des heils. Dat kan God zeggen vanwege dit gebeuren. vanwege het feit dat zijn eigen lieve zoon naakt aan het kruis hing. Hij ontkleed, opdat wij zouden bekleed worden. Hij van alles beroofd, opdat arme naakte zondaren zouden worden kunnen gekleed en niet naakt zouden worden bevonden. Hier heeft hij de mantel der gerechtigheid verdiend. Hier heeft hij de klederen des heils verdiend. Hier heeft hij zelfs die lange witte klederen verdiend, die straks de verlosten in de hemel mogen dragen, als ze ook nog de palmtak van de overwinning in de hand krijgen. U weet wel, Johannes Openbaring 7 vertelt ons van die lange witte klederen. De klederen van de overwinning, de klederen van de reinheid, de klederen van de volkomen zaligheid. Hij heeft het verdiend in deze weg, in deze lijdensweg, in dit bittere en smadelijke uur. Heb u daar wel eens erg in gekregen? In de schande van onze geestelijke naaktheid, eigen armoede voor God leren inzien. Dat we nou gebrek hebben aan alles. God had ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen, maar wat we hadden bij de schepping zijn we kwijt. Gerechtigheid, heiligheid, kennis, het is allemaal zoek, het is allemaal weg. En waarmee nu voor God bestaan? Gemeente, er is maar één weg. Al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Er is maar één weg en dat is dat we uit de kleedkamer van het heil bediend worden. Dat de Heilige Geest ons meeneemt naar de kleedkamer waar de Heer Jezus die mantel der gerechtigheid heeft neergehangen. Die hij in zijn lijden en sterven aan het vloekhout van Golgotha geweven heeft. Die hij met zijn lijden, die hij met zijn tranen, die hij met zijn angsten, die hij met zijn pijnen, die hij met zijn schaamte heeft verworven. Dat we meegenomen worden door de Heilige Geest naar die kleedkamer Gods. En dat wij daar met de klederen des heils bekleed worden. En dat is mogelijk, omdat Christus dit alles heeft gedragen en verworven. Bent u er wel eens geweest in die kleedkamer? En hebt u met uw eigen schaamte, met uw eigen schande en met uw eigen ellendigheid u wel eens aan de Heere gepresenteerd? Omdat het niet anders meer kon, omdat de Heere het u toe bracht toen hij u ontledigde en toen hij u ontnam alles waar we misschien een lange tijd nog wat van verwacht hadden en waar we nog op vertrouwd hadden. Maar toen we gingen ontdekken en toen we het met de dichter van de 70ste psalm moesten gaan meezeggen. Ik ben ellendig, arm en naakt. Haast u tot mij. Wil bijstand zenden. Hebt u het ontdekt in uw leven? Wat er aan onze kant allemaal ontbreekt. Maar wat God nu in zijn onbegrijpelijke genade en goede tierenheid in zijn eigen zoon weer teruggegeven heeft. En waarmee de Heer in uw zondaren wil gaan verrijken. Alles wat we nodig hebben, is in Hem. En weet u, dan wordt dit nog een extra wonder. Want als de Heer werkt, dan doet Hij een volkomen werk. Als de Heer werkt, als de Heer een zondaar, een naakte zondaar gaat bekleden, dan bedekt Hij hem niet alleen maar met een stuk kleed. Maar dan bedekt hij hem met het beste kleed. En dan is dat kleed dat God om de verdiensten van Christus uitdeelt ook nog een kledingstuk waardoor hij verheerlijkt wordt, die zondaar. Waardoor hij het heil deelachtig wordt, maar tegelijkertijd ook het in beginsel de heerlijkheid deelachtig wordt. En straks wordt dat alleen nog maar voller en alleen nog maar rijker als de verloste kerk met haar schoonheid mag gaan pralen. En daarom zelfs als een mensenkind uitgedragen wordt. En als hij meekrijgt op zijn laatste reis naar zijn laatste rustplaats, niet meer dan een doodskleed, hoe dat er ook uitziet, dan mag toch van zo'n in Christus ontslapen zondaar, die geleerd heeft om met zijn naaktheid naar de kleedkamer van Gods heil te gaan, gezegd worden: straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt, tot hare koning, verdiend door die borg en door die zaligmaker, in de naaktheid waarmee hij aan het kruis hing. Amen. We zingen Psalm 68, het zevende vers. Danken. Heere, het past ons om uw naam te danken, ook voor dit evangelie van de ontklede zaligmaker, die het meemaakte dat zijn klederen verdeeld, ja verdobbeld werden. Hij had toch niets meer nodig, hij ging toch sterven. Maar op deze wijze hebt gij uw woord vervuld en op deze wijze hebt gij voor de mantel der gerechtigheid gezorgd. Op deze wijze is er nu doen aan dat naakte zondaren bekleed worden en voor uw rechterstoel kunnen verschijnen, voor u kunnen bestaan, o God. Wij bidden van u, geef dat we het verstaan mogen en dat we met wat we gehoord hebben ook tot onszelf inkeren en dat wij u voor uw heilig aangezicht mogen komen met die ootmoedige roep waar we mee de dienst begonnen: ik ben ellendig, arm en naakt, haast u tot mij, wil bijstand zenden. En dat we zo mogen leren uit de verdiensten van Christus te leven, met de mantel der gerechtigheid te worden bekleed. Heren, gedenk ons in uw genade, vergeef ons onze zonden.
Vergeef ons ook de zonden die we met onze kleding doen. Ook daar moet het bloed van Christus overkomen. Vergeef ons dat we met die gave van uw algemene goedheid menigmaal op een verkeerde manier omgaan. En wil ons leren om ook in dat opzicht reinheid en zuiverheid en ware christelijke deugd te betrachten. Gedenk ons in uw genade om Jezus wil. Amen. Het zevende vers van Psalm 45. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.